Over minder dan 10 dagen staat hij weer op de rol. De oudste marathon van Nederland, de Enschede Marathon. En hier in deze uitzending gaan we je prepareren voor die marathon. Komende zondag 12 april. Ja, in een heel speciaal symposium, Get Ready. We gaan in de komende uur vragen stellen aan jullie en antwoorden krijgen hopelijk. Want hoe stoom je nou klaar voor de marathon? Wat doe je nou in die laatste dagen? Waar moeten we op letten? Tips? Hoe voorkom je een hitteberoerte? We gaan het erover hebben. We hebben straks ook nog een stoelendans. Mocht je kijken naar deze uitzending, dan zie je vanzelf wel een stoelendans gaande. Maar ja, mocht je ook luisteren tijdens het hardlopen, dan stellen we de gasten even aan u voor. Tegenover mij in deze prachtige atletiekarena zit Koen Bongers. En leg even uit, wat doe jij?
Wat doe ik? Ik ben thermofysioloog verbonden aan het Radboud UMC en de Hogeschool van Arnhem-Nijmegen.
Ja, dus je houdt je vooral bezig met hoe...
Met hitte in het menselijk lichaam tijdens de inspanning.
Ja.
Hoe reageert de mens eigenlijk op een dergelijke inspanning, zoals de marathon? En wat kan daarbij misgaan? En hoe kun je dat behandelen?
Ja, want we gaan het straks over hitteberoerte hebben. Is voor mijn gevoel het laatste jaar een grote thema geworden. Dat ervaar jij ook zo?
Er komt steeds meer aandacht voor, zeg maar. Is het een groter thema geworden? Ja, misschien daardoor wel. Het was er natuurlijk 20 jaar geleden ook al, het fenomeen hitteberoerte. Maar daar wordt steeds meer over bekend. Maar ook met de groeiende populariteit van het hardlopen en de klimaatverandering is ook iets wat steeds vaker voorkomt en gaat komen.
Ja, ik zit aan tafel met alleen maar ranke mannen. Dus even voor mij wennen. Normaal zit ik daar en dan praten we hier over voetbal. Maar ja, allemaal afgetrainde, smalle bekkies. William, jij hebt ook zo'n afgetraind lichaam. Jij bent echt een loper die volgens mij dag en nacht bezig is met hardlopen.
Hè? Ja, klopt. Eigenlijk, ik denk dat ik elke dag wel loop in de week. En soms wel 2 keer.
Ja, en wat is jouw rol bij de Enschede Marathon?
Ik ben eigenlijk gewoon loper. Ik ben onderdeel van het Enschede Marathon Running Team. Wij worden dus ondersteund door Enschede Marathon om onze passie beter uit te kunnen voeren. En het mooiste wat ik doe is eigenlijk de staan op de dag.
Ja. Wat is er zo mooi aan het hardlopen? Want ik doe het ook wel eens, maar dan denk ik, het is even een moedje.
Ja, heel eerlijk, ik denk de helft van mijn trainingen zijn ook een moedje. Maar het hele mooie vind ik zelf progressie. Ik ben echt gek op die nummers. En als ik dan verbeter, op wat voor manier dan ook, dat maakt mij gewoon heel blij.
Ja, ik zie bij de buurman al wat jelletjes klaar liggen. Jan, jij bent ook een hardloopfanaat, maar je bent meer dan dat.
Ja, naast dat ik inderdaad ook lopen ben, zijn we ook partner van de Enschede Marathon al een aantal jaren. En wij voorzien de lopers van voeding en drank onderweg bij de drankposten. Ja, en voeding is gewoon een hele belangrijke schakel. Je hebt ongeveer pak een beet 1,5 uur energie in je lichaam. Je kan prima sporten zonder iets aan aanvullende sportvoeding te gebruiken voor 1,5 uur. Maar kom je boven de 1,5 uur, wat natuurlijk bij de halve en de hele marathon bij de meeste lopers het geval is, zeker bij de marathon natuurlijk, dan zul je toch iets extra's moeten nemen om te zorgen dat je lichaam gaat voorzien van wat extra voeding. En dat kan bijvoorbeeld met dit soort producten, vloeibare voeding, energiegels, geldrinks, zoals wij dat noemen. Het lichaam vraagt gewoon heel veel bij een hoge intensieve inspanning. En dan is het verstandig om iets te nemen en zeker in de aanloop al wat te oefenen. Maar goed, als je nog nooit hebt geoefend met voeding, dan nog zou ik adviseren om iets mee te nemen. Want het lichaam heeft extra voeding nodig bij 1,5 uur of meer inspanning.
Ja, want wat is de meest gestelde vraag die jij krijgt van hardlopers?
De meest gestelde vraag is eigenlijk, wat heb ik nodig op welk moment in welke hoeveelheid op de marathon? En het hele korte antwoord is eigenlijk, blijf eten en drinken. Probeer bij de posten iets aan te pakken. Zeker een of water of sportdrank, maar probeer bij iedere post iets aan te pakken. Je hebt gewoon echt veel nodig. En gemiddelde stelregel is, pak ongeveer elke tussen de 5 en 8 kilometer een energiegel, dan zit je eigenlijk wel redelijk safe. Je moet denken dat je lichaam zo'n tussen de 50 en 90 gram koolhydraten per uur nodig heeft bij een marathoninspanning. Ja, dat is heel veel. Dat haal je eigenlijk niet uit gewone voeding. Dus je kan een banaan aanpakken bij een post, wat op zichzelf best prima voeding is. Alleen voordat het verwerkt is en omgezet naar voeding, dat duurt vele malen langer dan functionele sportvoeding. Dus neem wat mee.
Ja, ik heb wel eens een halve marathon in Hollum gelopen, op de Waddeneilanden. Dan had ik een stroopwafel mee. Die krijg je moeilijk weg tijdens het hardlopen. Maar ja, als je niet gewend bent aan die jelletjes, moet je daar ook niet zomaar aan beginnen.
Nee, dat is een goeie. Je hebt verschillende soorten sportvoeding op de markt. Overigens, een stroopwafel, ja, dat is ook echt gewoon sportvoeding. Ja. En het verschil is inderdaad, het wordt gewoon vele malen langzamer opgenomen voordat het omgezet is naar energie. Ten opzichte van sportvoeding in de vorm van bijvoorbeeld zo'n energiegel, vloeibare voeding. Dat gaat vele malen sneller. En er zijn bepaalde sportvoedingsproducten die wat minder fijn verdragen dan andere producten. En stelregels, probeer zo vloeibare mogelijk voeding. Dus je hebt ook een hele stroperige voeding. Daar zul je toch echt mee moeten gaan trainen. Dan is het advies om het misschien niet te nemen. Maar goed, als je niet getraind hebt en je gaat wel een marathon lopen, dan is en blijft het advies. Ga wel iets meenemen. Ook al heb je er niet mee getraind. Want ligt vermoeidheid en eigenlijk zelfs ook de man met de hamer echt op de loer als je niks meeneemt. Maar goed, we hebben nog heel even de tijd. Dus je zou nog een paar keer in de training
kunnen oefenen. Ja. Want dat doe jij, neem ik aan, ook. Hè? Ja. Voeding is een heel belangrijk onderdeel, ook voor jou?
Ja, zeker. Ik had gisteren toevallig, mooi voorbeeldje, een zware training. En
drukte... Waar hebben we het dan over? Waar hebben we het dan over? Over hoeveel kilometer?
Ik heb 20 kilometer gisteren gedaan, waarvan 13 op tempo. En ik bedacht mij, ik heb honger en ik heb bijna niks bij me. Dat is een probleem. Gelukkig, het is bijna Pasen. En we hadden bij de club hadden dus allemaal paaseieren. Dus ik heb voor de training heel veel paaseieren genomen. En het geluk is, mijn buik kon het hebben. Maar ik voelde me een beetje weeg. Vandaar dat sportvoeding veel fijner is. Want onder stresssituaties gaat je buik een beetje stil liggen. En het neemt wel wat op, maar het gaat ook een beetje verkrampen. Want het bloedt wel natuurlijk naar je spieren toe. Maar als je dus stress hebt, gaat het vast blijven zitten. Krijg je gewoon last van.
Ja.
En, dus ik heb geluk gehad met mijn paaseitjes. Maar ik had liever wat anders gehad.
Nou ja, we gaan er straks ook nog even over hebben wat je nou op die dag dan zelf nog moet nemen en 's ochtends. In hoeverre heeft ook de temperatuur, zeg maar, invloed op het eten? Nou ja, drinken uiteraard, want je verliest meer vocht, dat snap ik. Maar hoe zou je dat duiden?
Nou, ik denk uiteindelijk op de omgevingstemperatuur, op de hoeveelheid energie die je naar binnen moet krijgen. Hè? Want die koolhydraten zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Volgens mij is dat niet zo'n hele grote factor. Het zit er met name in die vochtinname die je, waar je aan wil voldoen. Omdat je wil voorkomen dat je uitdroogt. Omdat je uitdroogt kun je minder makkelijk je warmte kwijtraken via de huid. Omdat er gewoon meer bloed dan bij de actieve spieren blijft.
Ja.
Of dus bij het hart. Om te blijven functioneren als het ware.
En hoeveel moet je dan drinken op een marathon bij deze temperaturen die we deze dagen hebben?
Heel lastig. Ik denk drinken tijdens, jullie zitten allebei wel, we weten, drinken tijdens een evenement of tijdens een hardloop wedstrijd is best wel lastig. Ook dat moet je trainen. Wielrenners adviseren we eigenlijk altijd van drink een bidon per uur ongeveer.
Ja.
Maar goed, een bidon per uur drinken. Ja, bidon heb je niet in de hand continu. Dus dat is best wel lastig om dat te doen. Is uitdrogen dan een heel groot probleem? Misschien niet zozeer. Kijk, het heeft wel impact op je prestatie. Maar ik weet, volgens mij, Berlijn Marathon 2009 won Haile Gebrselassie. Hij was 9% uitgedroogd uiteindelijk. Dus hoe je daarmee om kunt gaan is ook een belangrijke factor uiteindelijk.
Ja, want hoe kun je daar dan mee omgaan?
Nou, je lichaam moet eraan gewend raken.
Ik krijg kramp als ik uitgedroogd raak.
Nou ja, kijk, dat zijn wel dingen. En dat is uitdroging zonder het nemen van voeding misschien.
Ja.
Dus die voeding en ook daar wel weer voldoende energie binnenkrijgen, speelt daar ook wel een rol in. En
ja,
de combinatie van het niet drinken en het niet eten, ja, dat kan krampen wel gaan veroorzaken.
Ja, voeding is dus heel belangrijk, net als drinken. Maar er komt zoveel meer bij kijken bij de Enschede Marathon. En mijn collega Esther Rikke, die ging eventjes op bezoek bij Sandra Malief. En dat deden ze op een iconische plek.
Sandra, zijn jullie er klaar voor?
Ja, wij zijn er helemaal klaar voor.
Wat is een mooie 56e editie.
Nou, zoals het er nu naar uitziet, zeer zeker. We hebben een record aantal deelname. Nou ja, what's new zou ik bijna willen zeggen. Dat
Hoeveel?
Is al een aantal jaren achter elkaar aan de gang. We hebben zo'n 13.000 half en hele marathonlopers om 10 uur in de startvakken staan. Dus dat is een behoorlijk aantal. En in zijn totaliteit doen er zo'n 20.000 deelnemers mee.
Hardlopen is populair, Enschede Marathon is populair. Waarom is Enschede Marathon populair? Wij zitten nu in een hele mooie landelijk plaatje in de Lonnekemolen. Is dat de charme, stad en landelijk in één?
Ja, ik denk dat dat wel de combinatie inderdaad tussen stad en land, ik denk dat dat uniek is. Dat echt wel een USP van ons is. Zoals je net al zegt, de Lonnekemolen zit ook al jarenlang in ons parcours. Het is een feestje om door Lonneke te lopen. En er zijn nu ook steeds meer partijen die ook het belang van de marathon inzien. Die het leuk vinden om het feestje mee te vieren. En er zijn ook steeds meer bedrijven, dat bedoel ik eigenlijk, langs de kant van de weg, die zorgen voor extra reuring en helpen de deelnemers er doorheen te komen.
Als je kijkt, nadenkt over CADready, hoe moeten vooral de lopers zich voorbereiden? Wat moeten ze die laatste dagen doen vanuit organisatorisch oogpunt bekeken?
Wij versturen sowieso altijd de laatste daginfo naar de deelnemers. Dus daar staat echt alle praktische informatie in. Dus dat moeten ze vooral even goed doorlezen. Er staan echt wel belangrijke dingen in. En iedere deelnemer krijgt de informatie die van zijn afstand van toepassing is. En wat ook heel erg belangrijk is, natuurlijk om goed te hydrateren en ook om goed de weersomstandigheden in de gaten te houden, maar ook onze socials te volgen. Daarop zullen we gewoon een heleboel informatie verstrekken over hoe je zo goed mogelijk ook op weersomstandigheden kunt voorbereiden.
Ja, wat doe je aan? Hoeveel ga je drinken? Neem je zelf nog drinken mee? Dat soort dingen.
Ja, dat zijn hele belangrijke dingen om te doen. We hebben uiteraard om de 2,5 kilometer hebben we een post.
Maak daar gebruik van.
Maak daar zeer zeker gebruik van. Sportvoeding wordt daar aangeboden. Bananen worden daar aangeboden. En uiteraard wordt daar water aangeboden.
En als je kijkt van hoe kom ik aan mijn startnummer en hoe kom ik op zondag die stad in? Hoe kom ik er weer uit?
Volg onze socials. Daar wordt ontzettend veel informatie opgedeeld. Op de website staan heel veel, staat heel veel informatie. We doen ook heel veel aan bebording. Ja, en de startnummers kunnen uiteraard opgehaald worden op het inschrijfbureau Connect You. Op zaterdag geopend, op zondag geopend. En ik adviseer ook echt de mensen die in de buurt van Enschede wonen om hun startnummer al op zaterdag op te halen.
En als je op de dag zelf kijkt, mensen hier uit de buurt op de fiets lopend,
ja,
afzetten door familie, vrienden of wat dan ook, niet met de auto komen?
Zo min mogelijk met de auto komen. Parkeergelegenheden zijn er uiteraard wel, maar ja, proberen we toch zoveel mogelijk te ontmoedigen. Navigeer als je naar de startvakken wil op het Van Heekplein. Vanuit het Van Heekplein of vanaf het Van Heekplein word je weer doorgeleid naar de startvakken die op de Oldenzaalstraat zijn gesitueerd. Dus die zijn op een andere plek dan vorig jaar. En er zijn ook lockers beschikbaar, die zijn op het Van Heekplein. Daar kun je persoonlijke eigendommen kun je kwijt. Je kunt hem vooraf al reserveren, maar je kunt ook ter plekke nog een plekje reserveren. Er zijn veel fietsenstallingen in de stad. Die worden ook middels een kaartje aangeduid bij ons op de website. En maak gebruik van de pendelbussen die af en aan zullen rijden naar het Van Heekplein.
Ja, ze hebben dus overal aan gedacht. Sandra Malief van de organisatie Enschede Marathon is dat. Inmiddels hebben wij hier aan tafel een stoelendans gedaan. Want we willen het even hebben over een thema wat we al even bespraken, Koen. Hitteberoerte. Maar we hebben twee fysiotherapeuten aan tafel. Nikki, ja, hi. Zelf ook fervent hardloper?
Ja, wel vervent, maar ik loop iets minder hard dan de man die net in mijn stoel zat. Ja,
indrukwekkende figuren zijn dat al, hè?
Jazeker, ja. Die heb ik ook regelmatig op mijn behandeltafel natuurlijk liggen. Dus we kennen het rijden en zeilen wel. Zelf loop ik wel 2 tot 3 keer per week hard. Ik heb zelf 1 keer de marathon mogen lopen, dus ook uitgelopen gelukkig. Dus dat is,
Nou, dat is toch keurig. Hoe is dat voor jou, Tiemen?
Ik ben ook wel een loper, maar ook 2-3 keer in de week. Niet meer. Genoeg werk eromheen.
Maar ooit een marathon al gelopen? Of,
Nee. Wel veel met marathonlopers gewerkt. Maar nog nooit zelf. Staat wel op het lijstje. Zeker. Ja.
Wat zijn nou de meest voorkomende klachten die jullie krijgen? In aanloop of rondom zo'n marathon?
Ja, overbelastingsklachten. Vaak aan pezen, spieren, rondom benen. Achillespees, hamstring, heupen, knieën, enkels. Als je een keer verzwikking hebt, van alles en nog wat. Rug komt ook wel eens voor, maar iets minder. Schouders natuurlijk nooit.
Ja, en wat zijn dan de belangrijkste tips, Nikki?
Vaak zit veel in trainingsopbouw. Misschien tegenwoordig wel steeds meer dat er steeds makkelijker wordt gedacht over een marathon en een halve marathon. Dat mensen dat steeds minder getraind lopen, om het zo maar even te zeggen. Dus we zien in die trainingsopbouw dat daar toch echt wel vaak wat misgaat. Dus dat is een deel. Een stuk krachttraining wat eigenlijk niet wordt gedaan bij de hardlopers. Alleen maar op het lopen gericht. Dus daar kun je ook nog wel een stuk winst halen.
Krachttraining zeg je, want dat heb ik mezelf ook nooit bedacht.
Ik had het van de week nog met collega's over. Dat eigenlijk heel gek is, bijna bij elke sport die je doet, word je vaak getraind. Je leert techniek trainen bij voetbal, bij volleybal, bij handbal. Maar bij hardlopen eigenlijk helemaal niet. Dus heel veel hardlopers lopen zelf. Die starten vanuit een enthousiasme zelf, maar eigenlijk qua techniek en opbouw hebben ze eigenlijk heel weinig ervaring. En vaak ga je zelf wel iets volgen wat goed voelt, wat voor een heel groot gedeelte ook echt wel kan. Maar echt de techniek en dergelijke, de techniektraining wordt eigenlijk helemaal niet, ja, niet toegepast.
Nee, en wat kan ik dan nu nog in die laatste 10 dagen? Stel, volgende week loop ik die marathon en mijn basisconditie, nou, ik zou nu 15, 20 kilometer zou kunnen lopen. Wat kan ik dan nog doen om mezelf zo goed mogelijk te prepareren in die laatste week?
Ik zou zeggen niks geks, want dan raak je alleen maar geblesseerd.
Ja.
Stel je begint nu, dan zou ik wel wat hardlopen natuurlijk.
Ja.
Maar stel, je hebt al maanden getraind, zou ik gewoon vertrouwen op wat je hebt gedaan. En geen nieuwe trainingen, nieuwe zware oefeningen doen als je krachttraining doet bijvoorbeeld. En gewoon vertrouwen op het schema wat je hebt gevolgd, als je een schema hebt gevolgd. En
als je nu nog lichte klachten voelt, hè? Nou, scheenbeen bijvoorbeeld, denk je, ja. Nou, wel, misschien toch...
Kijk, zelf denk ik dat heel veel hardlopers taperen, hè? Dat is een wel bekend thema. Laatste week doe je gewoon minder. Minder training, minder volume, minder intensiteit.
Ja.
En soms zie je dan dat die pijntjes dan ook wegzakken door herstel, natuurlijk herstel van je lichaam.
Het is gewoon rust.
Zoals ja, relatieve rust. Dus blijf wel in beweging, maar train veel minder.
Ja, het aloude rust, reinheid en regelmaat is belangrijk.
Dat is de basis.
Dat is de basis.
Ja.
We hebben het nu over spierklachten. We hebben het al eventjes behandeld, hitteberoerte. Waar we het aan het begin over zeiden. Dat kwam voor mij een beetje uit het niets. Ik had het nooit echt meegekregen. Ja, wel eens een loper die oververhit raakt. Ik heb wel eens van die aluminiumfolie doeken gezien. Maar leg even uit, Koen. Wat is een hitteberoerte?
Een hitteberoerte is eigenlijk een hele extreme stijging van je lichaamstemperatuur. We definiëren dat als een temperatuur boven de 40 graden. In combinatie met neurologische problemen, dysfunctie. En wat wil dat zeggen? Duizeligheid, verwardheid, misselijkheid, coördinatieverlies. Dus dat zie je ook een beetje terug in het zwalken. En dat is eigenlijk de typische manier waarop een patiënt zich presenteert uiteindelijk. Hè? Want je gaat dan van deelnemer opeens naar patiënt.
Ja.
Ja, zo zien we de patiënten doorgaans binnenkomen, als het ware. Ja.
En hoe voel je dat aankomen?
Heel lastig, heel lastig. Want de symptomen die ik zojuist beschreef, hebben de neurologische problemen. Ja, dat rijmt ook wel een beetje uit als je heel diep aan het gaan bent. Dus als je probeert een persoonlijk record te lopen, ja, en je denkt, ja, weet je, ik ga sneller dan ooit, of het is een zware inspanning, ja, dan voel je misschien ook wel eens misselijk of duizelig. En je hebt het extreem warm, ja, dat klopt, want je bent een flinke inspanning aan het leveren. Dus voor de atleet zelf is het heel lastig te herkennen. En daarom zeggen we ook wel eens, het is een soort van silent killer. Want mensen hebben het zelf heel slecht in de gaten.
Ja, want zeker met deze temperatuur, hè, als het dan voorjaar is en de eerste keer dat het warm is, heb ik op het voetbalveld ook gevoelsmatig de meeste last.
Ja. Ja, die acclimatisatie is heel belangrijk. Hè. Dus de gewenning aan omstandigheden, gewenning aan temperatuur. En in het voorjaar komen we uit de winter, we zijn niet zo gewend aan de wat warmere omstandigheden. Dus is een temperatuur van 20 graden bij wijze van spreken al risicovoller dan een temperatuur van 20 graden in het najaar. Belangrijk wel is dat een hitteberoerte niet alleen bij hoge temperaturen voorkomt. Nee, het kan ook voorkomen als het buiten maar 5 graden is of 10 graden is. Alles draait om de hitteproductie eigenlijk van het lichaam. En ik hoorde juist ook eventjes dat er steeds makkelijker wordt gedacht over het lopen van een halve marathon of een marathon. We weten dat op het moment dat je gaat inspannen, je spieren hebben energie nodig. Want die moeten kunnen samentrekken. En die samentrekking van spieren is heel erg inefficiënt. 20% gaat naar de beweging, 80% van die energie komt vrij als warmte. Als je een hardloper bent, beginnende hardlopers zijn veel minder efficiënt dan heel getrainde elite-atleten. Daarvan zal dus veel meer procent naar de beweging gaan en komt minder vrij als warmte. Dus het is heel training, hè, training om te lopen en om efficiënt te kunnen lopen, is ook een belangrijk iets om die hitteproductie eigenlijk een beetje te remmen.
Hitteberoerte. Vorig jaar overleed Jesper Nijkamp uit Rijzen tijdens de Enschede Marathon. De hele organisatie werd opgeschrikt door een noodlottig ongeval. Hij overleed na afloop van de finish. En zijn vrienden gingen terug naar de fatale plek.
En dan zetten ze weg. Meer dan 17.000 hardlopers uit meer dan 40 verschillende landen staan zometeen hier in Enschede aan de start. Voor de 55ste editie van de Enschede Marathon.
Hier stond denk ik die...
Hier stond die finishlijn.
Hier stond denk ik dat grote ding, ja.
Schermen.
Met alle hekken langs de zijkant.
Het is een beetje regenachtig in Enschede, maar ik heb mij laten vertellen dat dat het perfecte hardloopweer is.
Een 25-jarige man is vandaag overleden nadat hij afgelopen zondag meedeed aan deze marathon in Enschede. Hij liep de halve marathon en kreeg na de finish een hitteberoerte. Daarna volgde meerdere hartstilstanden.
Succes jongens.
Ja, toen, kan wel weer inderdaad. Die liep die zo'n dat vingertje van hem.
Succes.
Dat is dus het laatste moment geweest dat je hem gezien hebt.
Ja.
Klopt.
Ja.
Jesper kwam 12 uur 27 en 48 seconden over de finish. En eigenlijk werd hij ook gelijk daarna onwel en zakte hij in elkaar.
Het parcours ging open, zeg maar. Die ambulance moest oversteken. En je moest ook even wachten als renner zijnde.
Ja.
Ah ja, dat denk je niet bijna. Onderweg zie je ook best wel veel mensen, wel. Vond ik, liggen.
Die ook op de
zo'n zilveren deken.
Aluminium deken eroverheen.
Ja.
Toen waren we Jesper eigenlijk kwijt.
Wat zou je toch aan het doen zijn?
Ja, biertje halen, dacht ik.
Ja. Biertje halen.
Loopt, het zal wel doorgelopen zijn.
Toen heb jij hem opgebeld en werd hij niet opgenomen natuurlijk.
Nee.
En toen werden we teruggebeld.
Dat een hitteberoerte zo levensbedreigend kan zijn, beseffen de vrienden van Jesper als ze 's avonds teruggaan naar het ziekenhuis.
Toen heb ik hem voor het eerst gezien, ja. Dat was wel een heel heftig beeld. Ja, toen werd voor mij echt wel duidelijk van, oké, dit is wel echt goed mis. Als je iemand zo ziet liggen met zoveel apparaten en slangen en zoveel hulp nodig heeft om in leven te blijven, zeg maar.
Het overlijden van Jesper bij de Enschede Marathon is voor de organisatie een enorme klap.
Daar zijn we met z'n allen heel erg stil van geweest, ja.
Ja.
Ja, we hebben een kleine 18.000 deelnemers gehad. Dan wil je ook dat al die 18.000 deelnemers weer naar huis gaan.
Van de vrienden van Jesper heeft alleen Bastian het hardlopen weer opgepakt. Hij traint voor de Enschede Marathon.
Ik wil hem heel graag lopen.
Waarom wil je hem heel graag lopen?
Ja, dat is eigenlijk het laatste wat ik met Jesper heb afgesproken in het stadvak. Thijs en Ruben was dan de eerste keer. En het was ook, eigenlijk wouden we na de eerste keer dat we die met z'n tweeën hebben gedaan, was het al van, zullen we dan volgend jaar een hele doen? En op een gegeven moment kwam dan toch van, gaan we toch met z'n vrienden, met z'n allen, zeg maar. Dan doen we met z'n allen de halve. En het moment dat het eigenlijk begon, een beetje aan te horen met elkaar, van gaan jullie hem uitlopen? En, en wij keken, Jesper en ik keken elkaar aan en we liepen eigenlijk gewoon, makkie, doen we volgend jaar de hele. Dus. Eigenlijk voor Jesper zou ik hem wel heel graag willen lopen. Ja.
Mis je?
Heel erg, ja.
Voor Jesper. 25 jaar is hij slechts geworden. En als je die jongens ziet en hoort, die hebben daar ook nooit bij stilgestaan. Het was een jongen die midden in het leven stond, collega van Omroep Gelderland. Hij ging een biertje halen, wordt gezegd in de reportage. Ja, zo ongelooflijk is het dus voor dit soort jongens.
Nou. Ja, het komt uit het niets, hè. Je verwacht het niet. Ik denk een stukje bewustwording bij de deelnemers is ook ontzettend belangrijk. In de zin van heel veel atleten weten niet dat het kan, hè, een hitteberoerte. Ja, oververhitting kennen ze wel, maar wat is dan een hitteberoerte en kun je daaraan overlijden? Dat is echt wel iets wat ook onderzoek van het Rode Kruis heeft laten zien. Hè? Dat zo'n 50% van de atleten zegt van, ik weet niet wat het is. En als ik wel weet wat het is, het overkomt mij niet zomaar. Maar het kan iedereen overkomen. En dat maakt het ook zo pijnlijk, hè? Dat een jonge, gezonde gast, als het ware, hè, gaat lopen, mee gaat doen aan een fantastisch evenement. En dat niet na kan vertellen uiteindelijk.
Hoe vaak komt het voor? Want de ouders hebben ook gezegd van, we willen graag meewerken aan de documentaire om ook inderdaad het bewustzijn te vergroten.
Ja, een hitteberoerte met omgevingstemperaturen van om en nabij de 20 graden komt zo voor bij zo'n ongeveer twee finishers per 1000 deelnemers. Naarmate het warmer is, komt het vaker voor.
Ja.
Maar goed, dat is een hitteberoerte aan zich. Overlijden gelukkig veel minder. En ik denk in Nederland, ik durf daar geen cijfers over te noemen, hoeveel op jaarbasis. Maar dat zijn er geen handvol gelukkig.
Nee, want jij hebt ook meegewerkt aan de documentaire. En je laat daarin ook zien hoe snel het kan gaan. De stijging van die temperatuur.
Ja, zeker. Zeker als je op het moment dat je op een hele hoge snelheid aan het lopen bent. En dan ga je dus heel veel warmte produceren. Nou, die warmte moet je kwijt. Via de high duur dat doorgaans. Maar goed, er komt een moment dat je die hitteproductie niet meer kunt matchen, als het ware, met je warmteafgifte. Ja, dan krijg je een flinke stijging in je lichaamstemperatuur.
Wat kan de organisatie doen? Want we zagen ook inderdaad wat ze hebben gedaan. Want ik kan me voorstellen dat het voor hen ook een nachtmerrie is.
Absoluut, absoluut. En ik denk, kijk, in een natraject gaat het heel erg om herkennen en adequaat handelen. En zorgen dat je de juiste behandeling hebt. Nou, het meest effectief is een koelbad, waarbij dus een patiënt in ijswater wordt gelegd en zo snel mogelijk die lichaamstemperatuur naar beneden moet. Is niet altijd beschikbaar. Dan kun je ook gebruik maken van koude, natte handdoeken en die continu blijven verversen. Is ook heel effectief. Maar ik denk vooral die tijdige herkenning en adequaat gaan handelen. Dus eerst koelen en dan pas een patiënt verplaatsen naar andere plekken voor zorg, zeg maar.
Ja, en die oogkijkers die ik dan vaak zie na afloop van zo'n finish, die kunnen daar ook op attenderen?
Nou, je hebt heel veel spotters, noem je dat als het ware. Ja. Die zijn net naar de finish gaan staan en gewoon eigenlijk contact zoeken met de deelnemers. En het enige wat ze doen is mensen in de ogen kijken. En krijg je een blik van herkenning terug, dan zit het vaak wel goed. Is dat niet zo, dan heb je al wat verwardheid. Dan moet je alert zijn op mogelijke problemen. En dan is het inderdaad gaan meten en meet je temperatuur. In eerste instantie wordt dat veel in het oor gedaan. Nou, het oor is altijd een onderschatting van de werkelijkheid. Heb je dan verdenking op een hele hoge lichaamstemperatuur, ja, ga dan adequaat handelen.
Maar hardlopen blijft wel gezond, toch? Hè?
Absoluut, dat is mijn belangrijkste boodschap. Hè. Blijf vooral doen. Het is ontzettend gezond, maar ben wel alert en luister naar je eigen lichaam. Indien je het wat zwaarder krijgt.
Ja, luister naar je eigen lichaam, dat zul jij ook beamen, Tiemen, denk ik.
Zeker. Ja, zeker, je vroeg het net ook in die laatste 2 weken. Luister naar je lichaam. Pas aan als je denkt dat het niet goed gaat met blessures, pijntjes aan pezen, gewrichten. Kom naar de fysio.
Heb je ook nog tips qua kleding? Genoeg hydrateerd bijvoorbeeld? Of?
Ja, nou ja, kijk naar het weer inderdaad. Je zal flink warm worden, dus kleed je niet te warm. Denk aan handschoenen, vind ik zelf prettig als het wel koud is, maar dan kan ik wel een korte broek aan bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk niet wat je normaal aantrekt, een korte broek en handschoenen. Maar tijdens hardlopen kan het wel relaxed zijn.
Zeker. Ja. Heb jij ook wel mensen die aan de Enschede Marathon meedoen, die jou nog bellen een paar dagen van tevoren van stoom mij klaar, masseer nog alles even los?
Ja, zeker genoeg.
Ja?
Ja, maar de vraag is of je er dan nog wat mee kan.
Maar wat is dat dan? Is dat ook gewoon spanning een beetje wegmasseren? Of?
Ja, dat kan ook. Het is natuurlijk een hele balans die je moet hebben voor de start. Hè. Je moet ook mentaal moet je er ook klaar voor zijn. Je moet goed in je vel zitten, dus soms kan het bijdragen. Maar wat net ook al genoemd werd, zelfs met voeding. Je moet ook niet allemaal andere dingen gaan doen dan dat je gewend bent. Dus je moet wel oppassen dat je niet... Kijk, een dag voor de marathon hard losmarcheren. Ik begeleid de afgelopen 16 jaar al de topatleet van de Enschede Marathon. Een Keniaanse massage is geen Nederlandse massage.
Hoe ziet die eruit dan, de Keniaanse massage?
Die is echt bikkelhard.
Ja?
Ja, dat is voor ons gewoon ook echt hard werken. Maar die willen die spieren echt heel hard worden losgemaakt. Nou, als je daar niet gewend bent een dag voor de marathon, daar ga je echt last van hebben. Ja, dat is anders dan dat wij het ervaren.
Ja, want je hebt behoorlijke stevige handen. Maar als ik bij jou kom voor de Keniaanse massage, dan lig ik er 3 dagen af, begrijp ik.
Ja, waarschijnlijk. Ja, dan kunnen we wel eens een keer uitproberen.
Nou ja, ik sla die massage even over als je het niet erg vindt. Maar nou, het is wel leuk om te horen dat er gewoon zoveel mensen mee bezig zijn om zich... Ja, want je zegt ook, je moet, dat is volgens mij ook het belangrijke. Het is psychisch volgens mij ook een hele uitdaging om zo'n marathon af te leggen.
Ja, het is natuurlijk afzien en dat mag ook. Want het is een lange afstand. En daar train je ook naartoe. Maar je moet het die dag ook echt laten zien. Dus dan moet je er ook klaar voor zijn.
Ja. Hebben jullie nog een rol in de Enschede Marathon?
Meer ervoor. Ik denk dat Nicky tijdens iets heeft. Zelf inhakend wat je net zei. Soms werkt het om te visualiseren dat je echt het stemmetje in je hoofd gaat zeggen... Nu ga ik stoppen. En als je dat van tevoren al in je hoofd hebt en daarop kan anticiperen. Heb je het al een keer eerder in je hoofd meegemaakt en dan ga je gewoon door natuurlijk.
Hardlopen is en blijft leuk en ook gezond uiteraard. En ja, het wordt ook steeds meer een hype op sociale media. We hebben inmiddels weer een stoelendans gedaan. Aan het hoofd van de tafel nu, Lieselot Bouwman, het geweten van hardlopen in Nederland, geloof ik. Want leg even uit, wat doe je?
Ik ben hoofdredacteur van Runners World Magazine. Dus eigenlijk het grootste hardloopmediamerk ter wereld. En ik mag Nederland en België dan vertegenwoordigen.
Ik krijg elke dag mailtjes van je.
Ja, dat kan kloppen.
Ik zie je nu eindelijk een keer in het echt. Vind ik leuk.
Ja, wij sturen inderdaad 3 keer in de week de nieuwsbrief uit. En mijn naam staat eronder. Dus dat doe ik niet zelf. Sorry.
Maar, ik dacht, ik kreeg altijd een persoonlijke mailtje. Maar dat,
ja,
het
wordt uitgestuurd vanuit Lieselot Bouwman, inderdaad, vanuit de hoofdredacteur. Maar ja, we delen natuurlijk wel zelf de nieuwsbrief in. Maar dat doet mijn team, dat doen de redacteuren.
Ja, het magazine bestaat al 30 jaar.
30 jaar, klopt, ja.
Maar het wordt steeds populairder, ook op sociale media. We hoorden dat ook Sandra Mlief al zeggen. Socials zijn heel belangrijk.
Ja, absoluut. En je ziet dat social media op dit moment een enorme impact ook heeft op het hardlopen. Het werd net meerdere keren al even aangestipt, ook onder andere door jou voor de uitzending. Maar het ongetraind lopen van een marathon, dat is per social media soort van de wereld ingebracht. Bucketlist, maar ook heel veel mensen die elkaar aansteken, motiveren om te lopen. En ja, social media heeft daar een enorme vlammetje onder gelegd. Dat is wel ook heel mooi om te zien.
Ja, want er zit dus ook wel, zeg je, een gevaar in.
Ja, absoluut. Absoluut. Je ziet dat via social media, waar enerzijds de liefde voor lopen en het motiveren van elkaar om te gaan hardlopen heel erg wordt aangestoken, wordt ook het voorzien van verkeerde informatie, het verspreiden van verkeerde informatie via social media. Runfluencers, influencers die gaan hardlopen die vervolgens verkeerde informatie verspreiden. En mensen die dat dan weer aannemen en die met verkeerde schoenen op pad gaan, of de verkeerde voeding of geen voeding, of slecht voorbereid aan een race staan, of onvoorbereid een marathon gaan lopen. Ja, ook dat komt door social media. Dus het heeft een voordeel en een nadeel.
Kan ik wel Carlos Platier Luna gaan volgen? Kan ik hem vertrouwen?
Ja, 100%.
Oké.
Ja.
Ja, want hij is een van de deelnemers aan project 26, hè?
Klopt. Ja, Carlos is een van de deelnemers van project 26. Een project door Runners World 6 maanden geleden is gestart. Dus daarmee begeleiden we 26 deelnemers in 26 weken naar Enschede Marathon als eindstation volgende week, 12 april. En Carlos is een van de deelnemers. En ook dit project is ontstaan vanuit de beweging die wij zien op social media, waarin zo ontzettend veel verkeerde informatie wordt verstrekt rondom hardlopen. Voornamelijk voor de jongere doelgroep. Dat wij dachten van oké, maar als wij nou 26 influencers gaan begeleiden naar die marathon en zij gaan daar een half jaar lang hun avontuur delen, dan kunnen we via de correcte informatie, via de juiste route van hoe bereid je nou voor op zo'n marathon, kunnen we dat op die manier gaan aanpakken en hopelijk bus daaromheen creëren en de mensen de juiste route laten kiezen in plaats van één dag van tevoren een startnummer aanschaffen en in het startvak verschijnen.
Ja, we hebben hem al even genoemd. Carlos, ja, u kunt hem misschien ook wel kennen als voormalig professioneel judoka en winnaar van Expeditie Robinson. Dat heb ik dan weer zelf niet gezien, maar Esther Rikke wel en die zocht hem op.
Welkom bij een aflevering van Marathon Mauro. Voor project 26 gaan we kijken of die onder de 3 uur kan op de marathon van Enschede. Vandaag de lactaattest. Let's go!
Kom!
Ja, voor project 26 hebben we natuurlijk een heel trainingsschema gehad. Maar we zitten nu in de laatste 3 weken. En ik denk dat ik... Ja, als je nu nog bevestiging zoekt van... Oh, kan ik het wel? Kan ik mijn marathontempo wel aan? Ja, dan ben je eigenlijk te laat. Dus eigenlijk is het nu nog 1 keer, 1 weekje omvang maken. Gewoon voorzichtig. Geen blessures oplopen. En dan de laatste 2 weken echt rustig al... gaan taperen. Waardoor je dus je lichaam rust geeft. Dat herstelt optimaal. En mentaal in het koppie is dat voor sommige mensen zwaar. Want dan kan ik het wel. Oeh, ik voel nu juist een pijntje omdat je lichaam gaat herstellen. Oeh, is dat dit? Maar ja, geloof me, dat gaat op wedstrijddag gaat dat weg. Op wedstrijddag ben je gewoon ready.
Qua voeding
is het eigenlijk doe ik eerlijk gezegd niet heel veel nu de laatste 3 weken. Echt de laatste 2-3 dagen, daar zit je echt te carbloaden. Daar wil je echt goed je koolhydraten aanvullen. Maar wel, dat is ook een hele belangrijke, wel echt de snelle suikers. Dus niet vol volkoren brood. Nee, gewoon witte boterham, jam. Dat je echt de snelle suikers tot je neemt. En dat die spieren echt vol zitten. En dat kan er allemaal uit op wedstrijddag.
Slapen?
Slapen doe ik eigenlijk altijd minimaal 8 uur per nacht. Ja, en that's it.
Slaap jij op de zaterdag voor de zondag van de Enschede Marathon?
Inmiddels, in mijn eerste marathon vond ik het spannend. Dus dan kon ik slecht slapen. Maar inmiddels heb ik al zoveel sportwedstrijden gedaan dat ik wel, wel gewoon goed slaap.
Maar want je woont in Zwolle, je ouders wonen in Oldenzaal, daar kom jij ook vandaan. Ja. Slaap je dan daar of slaap je gewoon thuis en ga je 's ochtends die kant op?
Ik ga zaterdag zeker het voordeeltje pakken dat ik lekker dichtbij een paar huizen heb waar ik zou kunnen slapen. Maar het wordt waarschijnlijk op mijn ouderlijk huis, ja.
Het is zover. Vandaag samen met Marathon Mauro. 30 kilometer interval. Let's go! Nog 5 minuutjes voor de eerste interval. Beetje pittig. De steek is aanwezig.
Maar wij laten ons niet kennen.
Zoals jullie zien, mijn training zit er alweer op. 30 en 25 minuten tussen de 4.05 en 4.10. Mauro is bezig met zijn vierde blok.
En als je kijkt naar kleding, we weten nu nog niet wat voor weer het wordt. En het is een van de eerste marathons waar de zon zou kunnen schijnen, ja. Waar het warm zou kunnen zijn. Wat doe je met kleding? Maak je je daar heel erg druk over? Denk je gewoon van als boven de 10 is korte mouw, onder de 10 is lange mouw en klaar?
Daar zeg je het goed. Alles qua kleding, alles onder de 10. Dan moet je misschien gaan denken van moet ik lang? Maar alles boven de 10 is kort. Altijd.
Drink je veel water onderweg?
Heel veel water. Ik heb zelf niet bij, maar ik pak in de waterposten altijd 2 bekertjes. Altijd. En dat zou ik ook iedereen aanraden. Desnoods als je het niet op kan nemen, omdat, weet ik veel, er is een blokkade of zo. 1 bekertje altijd. Maar dat tweede bekertje, als je het niet op kan drinken, over je heen, verkoeling, over je kop of wat dan ook. Want ja, daar gaan mensen echt vaak de fout in. Dat ze denken van, het is nu nog maar 10 kilometer. Laat maar, want het voelt nu goed. Ja, dan krijg je dus de man met de hamer. Gaat-ie?
Goed.
Ja? Mooi, joh. Dus we hebben 408, 408, 409, 409.
Dat ben ik trots. Dat ben ik trots als grote neef.
Jij bent sportinfluencer. Mag ik zeggen, verdien jij je geld met sporten?
Ja, dat mag je zeker zeggen. Ik verdien mijn geld met sporten, ja zeker. En dat is eigenlijk hoe ik er ben ingerold. En dat is eigenlijk wel waarom ik dat stukje influencer nu juist leuker vind worden. Want ik zet mezelf gewoon een doel, een sportdoel. En ja, ik krijg daar nu gewoon via verschillende ambassadeurschappen, via verschillende partnerships, krijg ik daar gewoon mijn geld mee verdienen. En eerst was ik als judoka, trainde ik knetterhard, deed ik er alles aan om de top te bereiken en heb ik letterlijk 0 euro verdiend. En ja, nu je een aantal volgers hebt, zien merken de waarde daarvan in en kun je gewoon eigenlijk hoe ik mijn hele leven heb geleefd, leef ik nu nog steeds. Alleen nu kan ik mijn geld ermee verdienen, dus... Ja.
We gaan zien, houdt hij zijn tempo's. Nog 1,5. Hij is marathon ready.
Zin in de Enschede Marathon?
Ik heb heel veel zin in de Enschede Marathon. Ik heb vooral heel veel zin in dat mijn neef... Kijk, ik ben haas, hè. Dus als ik op 30 zeg van nu moet je de laatste 12 zelf doen tegen mijn neefje, ja, dan gaat hij zelf. Maar ik hoop stiekem dat we... Het mooiste zou ik vinden als we 2 uur 59 en 50 seconden hebben of zo. En dat we samen net onder die 3 uur komen. Dat zou ik echt fantastisch vinden.
Hij heeft wel een aanstekelijke enthousiasme, hè, denk je wel?
Ja, absoluut. Nee, fantastisch kerel. Heel enthousiast. En mooi dat hij er is. Hij geeft goede informatie. En heel veel mensen waarderen dat met volgen. Dus fantastisch.
Hoeveel
ja.
volgers heb jij?
Ik heb geen idee.
Maar jij staat ook nog wel eens in de theaters.
Ja. Met mijn eigen theatershow over gezondheid. Hoe mensen gezond 90 jaar kunnen worden om de kans te vergroten om 90 jaar te worden. Dat is eigenlijk mijn hele filosofie rondom vitaal oud worden. En daar hoort bewegen bij. Maar vooral ook zeker voeding. We hadden het net over een stroopwafel bijvoorbeeld. Heel veel mensen eten door de week op een stroopwafel. Maar een stroopwafel is natuurlijk gewoon geschikt voor 12 april. Een stroopwafel is gewoon sportvoeding. en niet iets voor de dinsdagmiddag.
Nou, dan ga ik dat ook nog even in mijn oren knopen.
Want... Uitzondering dagen later. Ja. Maar ja, over het algemeen...
Hij is wel lekker af en toe, hoor.
Ja, zeker. Want je weet dat we zitten nu natuurlijk met een hele mooie uitzending... met allemaal fantastische specialisten die allemaal bijdrage leveren aan een gezonder land. Maar we moeten niet vergeten dat 54% van de Nederlanders overgewicht heeft... met alle gevolgen van dien. Dus kom in bewegen, ga een beetje gezond eten... en een beetje positieve mindset, dan kom je een heel eind.
Ja, dan hebben we normaal gesproken aan deze tafel wel last van. Dan halen we die 54% wel. Ja. Vandaag gelukkig niet. Lieslot, hoe belangrijk zijn die influencers ook voor jullie platform?
Dit klinkt misschien gek, maar als je het puur kijkt vanuit het zijn van een medium. Een medium leeft natuurlijk op adverteerdersgelden. Ja. En als we kijken naar 5 jaar geleden, dan ging er bij wijze van spreken vanuit een merk X ging er een ton naar Runners World. En nu gaat er 80.000 euro naar allemaal influencers en is er nog 20.000 voor Runners World. Dus de opkomst van influencers is voor de portemonnee niet fantastisch. Alleen, ik ben wel aan het kijken van oké, hoe kunnen we ze met ze werken? En in het geval van Project 26 denk ik dat we... Ja, dat we daar de perfecte manier voor hebben gevonden. En je zag net een stukje van de lactaattest. Maar we hebben de project 26, dat half jaar hebben we helemaal ingericht. Zodat je ook kan meekijken van wat is er nou nodig om goed bij zo'n marathon te staan. Dus ze hebben ook een hardloopanalyse gehad. Ze hebben een lactaattest gehad. Ze lopen allemaal met een hartslagband. Ze lopen met een horloge. Ze krijgen 3 keer nieuwe schoenen. Hè? Want je kan 1000 kilometer ongeveer lopen op een schoen. Yeah. Niet iedereen mag op carbonplaten lopen, want ze lopen niet snel genoeg. Ze hebben supplementen, voedingondersteuning gehad. Dus ze zijn echt van alles voorzien om in zo'n half jaar dan naar die finish toe te trainen. En ze hebben dat ook allemaal vastgelegd, waardoor ze eigenlijk de juiste informatie nu verspreiden. In plaats van, hey, ik heb hele mooie roze schoenen gekocht en dan gaan al die volgers roze schoenen kopen en staan ze vervolgens met de carbonplaten bij de Albert Heijn, wat hartstikke schadelijk is voor je achillespees en je kuiten. En op die manier proberen we de correcte informatie te verspreiden. Dus we zijn echt aan een manier aan het zoeken en hebben we denk ik ook gevonden om met ze samen te werken in plaats van een beetje dat zure te hebben van, hey, 5 jaar geleden... Gingen de inkomsten naar ons en eigenlijk zijn ze een beetje een doorn in een oog. Daar stappen we vanaf en we zijn aan het kijken van... hoe kunnen we het samen tot iets moois brengen? En ik denk dat Project 26 daar is echt fantastisch geweest. Ja.
Want ik weet niet of jij dat kunt beamen, maar gevoelsmatig wordt hardlopen steeds populairder.
Ja, enorme groei.
Ja. Ja, enorme maar dat groei. Kwam ook door corona, maar nu lijkt dat toch wel...
Ja, corona is inderdaad is de grondlegger van de running boom, noem je het eigenlijk... Daar is corona de grondlegger van. En dan heb je de social media en de runclubs. Maar ook bijvoorbeeld wel de opkomst van ultra en trail. Dan slaan we even een heel ander pad in. Maar ook die vorm van hardlopen.
Die hele extreme.
Onverhard lopen. Ook die is daar een aanleiding van. Maar voornamelijk in corona zijn gewoon heel veel mensen begonnen met lopen. Ja, en wat social media daar nu mee doet, dat is ongelooflijk. Het is... ik geloof dat je ziet hoeveel evenementen uitverkopen. Maar ook de kleine evenementen is geloof ik een groeiende kaartverkoop van 80%. Wij hebben met de marathonranglijst een groei van 40%. Ja, het zijn echt gigantische getallen waar je het over hebt.
Ja, en dus wordt de concurrentie ook steeds groter, William, of niet?
Ja, dat klopt. Ik heb denk ik 5, 6 jaar geleden heb ik af en toe een keer meegedaan aan Nederlandse kampioenschappen. En op dit moment heb ik er heel veel moeite mee om daar binnen te komen. Want er is heel veel groei, ook op het topniveau.
Ja, want hoe goed ben je?
Redelijk goed. Ik ben een keer 8e geworden en een keer 9e geworden. En nu val ik daar echt wel buiten.
Ja, want welke afstanden loop je volgende week de hele of de halve?
De halve.
De halve.
Ja.
En wat is jouw specialiteit?
De 5.
De 5 en 10, daar zag ik je inderdaad in het verleden nog wel eens vooraan eindigen. Maar is het dan ook zo dat je het dan weer verlegt naarmate de concurrentie toeneemt op die korte afstanden?
Nee, ik zelf niet. Ik vind de 3 en de 5 het leukste. Dus daar blijf ik ook een beetje bij. Maar ik kijk wel een beetje waar ik goed in ben. En dat is natuurlijk leuk. Waar je goed in bent, dat moet je gewoon doen.
Ja, maar volgende week dus de halve?
Ja.
Want die hele, dat past dan niet in jouw trainingsschema?
Nee. Ik focus wel meer op het korte. En ik gebruik het lange om juist inhoud te creëren om straks dat om te zetten naar snelheid.
Ja. Dus dan heb je het straks in de zomer, de korte evenementen, heb jij hier baat bij gehad bij deze... opbouw. Ja. Welke afstand doe jij volgende week eigenlijk mee, Lieslot?
Nou, geen één.
Nee?
Nee, ik ben sprinter. Dus je kan mij vinden op de atletiekbaan, in het startblok. Lekker mijn eigen baan en dan 400 meter.
Je bent de enige vrouw aan deze witte mannentafel vandaag hier. We spraken elkaar voor de uitzending eventjes en toen zei je ook over het thema veiligheid bij vrouwen. Want als mijn vriendin s'avonds gaat hardlopen, zeg ik altijd wel lampjes mee, uiteraard. Maar hoe zit het met het gevoel van vrouwen die s'avonds nog gaan lopen? Hoe merk je dat bij jouw platform?
Ja, wij hebben recentelijk onderzoek gedaan. Daar kwamen bevestigende cijfers uit. Het is een onderwerp wat al jaren speelt. Maar ik denk dat met de dood van Lisa uit Apkoude dat het weer heel erg is gaan opwaaien. En je ziet dat vrouwen zich gewoon onveilig voelen tijdens het hardlopen. En bij ons uit het onderzoek kwam dat 92% voelt zich veilig overdag. Maar zodra het gaat schemeren, zodra het donker wordt, dan voelen ze zich onveilig op straat.
En wat kun je daartegen doen?
Nou, wat ik wel belangrijk vind om erbij te zeggen voordat ik daar antwoord op geef, is dat ik denk dat het... Tuurlijk, het is goed dat vrouwen weten wat ze er tegen kunnen doen om zich veilig te voelen. Maar het is denk ik nog veel belangrijker dat men weet wat zij kunnen doen, dat een vrouw zich niet onveilig voelt op het moment dat ze gaan hardlopen. Antwoord geven op jouw vraag, zijn er een aantal dingen die je kan doen om je veilig te voelen? Onder andere verlichting. Dus ga niet alleen met reflecterende kleding de straat op, maar draag lampjes. Dat je zichtbaar bent zonder dat er per se licht op je hoeft te schijnen. Zoek de bredere paden op, de verlichte paden. Neem eventueel iemand mee. Of een hond of iemand op de fiets. Of een hardloopbuddy. Loop in een groep. Draag in plaats van in-ear, over-ear oortjes. Zodat je ook het omgevingsgeluid kan blijven horen. En deel eventueel je live locatie met de thuisfront.
Ja, dat kan dan ook wel weer gevaarlijk zijn voor bepaalde privéomstandigheden, maar dat,
dat moet ik... Als ik ga hardlopen, ga ik hardlopen.
Ja, oké, dat is goed hoor. Ik zit ook maar een beetje te dol. Jij zit me ook aan te kijken. Dat herken jij niet, hè?
Ik luister aandachtig.
Geen commentaar. Laten we nog eventjes naar Sandra Belies gaan van de organisatie. Hoe en wat op de wedstrijddag?
Sandra, als je kijkt naar al die 56 jaar, wat is er veranderd? En wat is er dit jaar nog meer uniek of nog meer anders dan anders?
Wat een hele grote verandering dit jaar is dat wij 3 bruggen bouwen in de binnenstad. Dat is ook met name om de bezoekersstroom ook zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. De mensen die in de stad zijn, lopen natuurlijk tegen hekken aan. Hè. Ons parcours van de 10, de halve en de hele loopt door de binnenstad. Bezoekers moeten van A naar B. En wij faciliteren daar nu beter in door, wat ik al zei, 3 bruggen te bouwen. Maar ook diverse oversteekplaatsen te creëren. Zodat mensen daar goed kunnen oversteken. En voor de deelnemers, maar ook voor de bezoekers, is er nu de mogelijkheid om met pendelbussen naar de stad te komen. Dat doen we natuurlijk ook om de vervoersbewegingen zo beperkt mogelijk te houden. En vanaf 7:30 ochtends rijden om de 10 tot 15 minuten pendelbussen af en aan naar het evenement.
En nog extra treinen?
Ja, er worden ook extra rechtstreekse treinen ingezet vanuit Amsterdam, vanuit Rotterdam. Vanuit Zwolle rijdt er een extra trein en ook vanuit Duitsland worden er extra treinen ingezet.
De lopers, zelfde route als vorig jaar? Is er wat veranderd?
Min of meer hetzelfde. We hebben de lus richting Glanenbrug hebben we langer gemaakt. Het is niet echt een U-turn meer geworden, want dat kunnen we echt niet meer doen met zoveel deelnemers. We willen het natuurlijk ook voor de deelnemers zo comfortabel mogelijk maken. Een stukje richting Vliegveld is eruit. En voor de hele marathon is er nog een afslag na Lonneker door het buitengebied. Maar in grote lijnen zijn de parcoursen hetzelfde gebleven.
En kom op tijd. Dus stel je start om 10:00. Wanneer moet je er dan zijn? Hoe laat moet je er zijn?
Ja, dat verschilt heel erg per loper. De een die komt om 9:55 nog aanrennen. Ja. En sommige lopers zijn om 9:00 al in de startvakken. Is ook een beetje weersafhankelijk natuurlijk. Als het gewoon ontzettend koud is, dan kan ik je niet aanraden om er al zo vroeg te zijn. Maar om 9:00 zijn de startvakken open. We hebben ook een warming-up team daar staan. Voor het vermaak, maar ook om iedereen lekker warm te houden. Dus tussen 9:00 en 10:00. De start zal ongeveer 30 minuten duren, dus van 10 tot 10:30. Dat hebben we ook wel nodig qua tijd om 13.000 deelnemers te starten.
En dan zijn ze weg.
En de deelnemers die eindigen allemaal op het Van Heekplein en daar kun je als toeschouwer ook naartoe. Daar is een hoop te doen, er zijn een hele hoop stands.
Er kunnen de medailles kunnen gegraveerd worden. Er is een kidsdorp, er is horeca. Er is een hoop vermaak tot het einde van de middag.
Het is een hele feestdag wordt het bijna. De oudste marathon van Nederland. Hoeveel nationaliteiten heb je aan de start? Weet je dat uit
je hoofd? Ja, dus zo'n 45 nationaliteiten hebben aan de start staan. En we zijn inderdaad de oudste marathon van Nederland en West-Europa.
Ben je trots? Heb je er zin in?
Ja,
jij
heb er heel veel zin
niet
in.
De marathon, maar achter de schermen?
Achter de schermen loop ik altijd een marathon, zeg ik altijd. En we hebben een heel groot team en 1000 vrijwilligers. En we zijn er eigenlijk al wel klaar voor en we hebben er heel veel zin in.
Zijn we nog wat vergeten, denk je? We worden overladen met tips vandaag.
Ja, ik heb nog wel een mooie. Om even in perspectief te zetten, gewone voeding. We hadden al aangegeven dat bij de pasten niet alleen water en sportdrank aan wordt geboden, maar ook bananen. En door de vorige spreker werd ook al gezegd, ga niet al te veel experimenteren. Maar ik wil toch wel even benadrukken dat een banaan, even als voorbeeld, bevat gemiddeld genomen ongeveer 25 gram koolhydraten. En we weten, zeg maar, voor een marathonlopen en ook voor een halve marathonlopen, dat je kan uitgaan van 50 gram koolhydraten, zeg maar, voor een dame in het uur, tot 80, 90 voor een man. En ik heb hier
een rekensom.
Nee. Gewoon, het gaat niet om het voorbeeld. Ik heb hier een voorbeeld. Ik kan het gewoon de achterkant laten zien. Het gaat even om het voorbeeld. Hier heb je een banaan bevat gemiddeld 25 gram koolhydraten. En dit product bevat ook 25 gram. Dus moet je voorstellen dat je één zo'n product inneemt, dat dezelfde hoeveelheid binnenkrijgt als een hele banaan. Nou, bij een pauzepost neem je natuurlijk niet een hele banaan binnen. En één zo'n kleine hoeveelheid vloeibare voeding bevat dit al. En ditzelfde product, ogenschijnlijk hetzelfde, bevat maar liefst 50 gram koolhydraten. Dus dit product 50 gram en deze 25. Dus er zit veel verschillend, zijn niet allemaal hetzelfde. Ja, dan heb je eigenlijk met één zo'n product twee bananen binnen. Ja, dus je neemt of twee bananen per uur, nou, wat natuurlijk niet te doen is op een marathon. Eet niet makkelijk voor het omzetten naar energie. Dus voor de mensen die nog niet getraind hebben met gels, ga het bij een volgende keer doen. Maar blijf die 50 gram of 80 gram per uur binnenhalen. Dat is echt cruciaal om niet de man met de hamer tegen te komen.
En wat eet jij 's ochtends?
Ja, 's ochtends werd ook al door Carlos gezegd en door de vorige spreker, neem een zeer koolhydraatrijke maaltijd. Zo weinig mogelijk vet, heel beperkt in eiwitten, maar zoveel mogelijk koolhydraten. En dan kun je gewoon denken aan een broodmaaltijd. Kan in dit geval witbrood zijn. Met zoet beleg is helemaal geen probleem. Dus dat is een heel prima ontbijt. Maar het mag ook iets zijn in de vorm van pannenkoek als je het liever hebt. Met bijvoorbeeld stroop erop, dat kan prima.
En de avond ervoor een paar biertjes laten staan helpt ook, hè? Denk
dat is een goede aanname.
Ja, nee, zeker. Dat geloof ik. Welke afstand ga jij lopen?
Ik ga pacen op de half marathon in de groep 1 uur 35. Dus 34 de kilometer. En dan hoop ik veel mensen met mij mee te nemen die heel graag een halve marathon willen lopen in 1 uur 35. Omdat ik zelf twee weken later de marathon in Londen loop.
Dus voor jou is het een beetje warming up, dit?
Ja, maar wel een hele mooie, dus ik zie er echt naar uit.
Nou, ik neem aan dat jij niet William op sleeptouw moet nemen, toch?
Nee, William is een... William zei, jij vroeg net hoe goed ben je? Zei William redelijk, maar voor de kijker, William is knettergoed. En ik kom daar in de verste verte nog niet in de buurt, dus William is een zeer goede atleet.
Nou, we gaan even noteren. William, welke tijd ga je lopen?
In mijn hoofd heb ik een 1.07.
1.07?
Ja.
Godzonder.
Je hebt de halve, hè? Niet op de 10.
Ja, nee, op de halve. Ja. Alleen, als ik het ga redden, weet ik niet, want ik ben heel erg nieuw in deze afstand.
Maar, is dat voor jou heel ambitieus of zeg je, nou, dat moet wel haalbaar zijn?
Dat moet wel haalbaar zijn, ja.
En herken je een beetje in het ontbijt van Henk-Jan? Is dat ook iets wat jij op die wedstrijddag doet?
Ja, ik pak vooral witte rijst. Gewoon puur witte rijst, misschien een beetje honing eroverheen voor de snelle koolhydraat.
Ja, kan ook prima.
En een tip wat voor mij heeft gewerkt. Ik combineer het vaak met koffie. En dat moet je eigenlijk niet doen, in mijn geval. Want koffie legt bij mij de maag een beetje stil. Dus als ik...
Dus dan moet je even een sanitaire stop houden onderweg?
Nee, eigenlijk niet.
Of helemaal niet
van
juist.
De andere kant.
Okay.
Je krijgt heel veel steek. En wat ik heb geleerd is dat je tussen je ontbijt, laten we het zo maar zeggen, en je koffie, laat er ongeveer een uur tussen zitten. En wat je het eerst neemt, dat maakt niet uit. Maar dan verwerkt het wat beter.
Ja, want als je moet, dan moet je. Wat doe je dan tijdens een marathon? Ik heb hem nog nooit gelopen.
Dat heb ik nog nooit gehad, maar
nee?
Ik vermoed dat je dan in een Dixie gaat en probeert een wereldrecord aan nummer 2 te doen.
Ja, dus à la Dumoulin die...
die gaat gooien.
Ja, die ging dan de berm in. Nog even iets heel privés, maar ook heel spannend voor jou. Volgende week, het zou zomaar kunnen, hè? Je vaderschap.
Ja, dat klopt. Ja, ik hou mijn telefoon gewoon altijd aan. Tijdens de race niet, maar voor tijd en een paar minuten voor tijd, dan hou ik het echt wel contact met de thuisfront. Van, hé, hoe is het? En als het goed is, dan is het goed. En als het niet goed is, dan ja, dan loop ik heel snel naar de auto.
Dus dan loop je zo van de finish zo naar de kraamkamer in het RWST?
Nog in de sportkleding.
Nou, ja. In ieder geval ook daar heel veel succes bij, want er staat je wat te wachten. Misschien wel wat minder trainingsuurtjes, maar in ieder geval ook een prachtig vooruitzicht. Ja,
zeker.
Ja. En dan komen ze een dag later en dan is die met 1-0-6 binnen. En dan heeft hij s'avonds zijn eerste flesje gegeven en dan een dag later heeft hij spierpijn. En dan komt hij nog even bij jou.
Ja, dan moet hij natuurlijk goed herstellen, goed slapen. Nou, dat gaat natuurlijk al niet lukken. Dus dat is met de kleine erbij. Nee, dus vaak zitten spieren vast. Dus vaak wat in beweging blijven is wel goed. Ik denk ook aan fietsen is vaak ook een hele mooie. Door de Nederlandse atleten wel veel gedaan. Ik zie vaak van de atleten vanuit Ethiopië, Kenia doen dit eigenlijk helemaal niet. Die zijn ze helemaal niet gewend. Maar het is wel fijn om dan weer je spieren in beweging te krijgen. Want dan voel je wel al die afvalstoffen af. Natuurlijk je voeding weer goed op peil. Dat je ook voldoende energie weer binnenkrijgt.
Want wat eet je een dag na de marathon?
Dan kun je wel weer gewoon je normale voeding weer binnen gaan krijgen. Maar je hebt natuurlijk wel een gat geslagen in je hele energievoorraad. Dus dat wil je eigenlijk wel weer aanvullen.
Ja, maar moet ik dan denken aan een lekkere vette hap? Mag dat dan gewoon of is dat juist niet zo verstandig? Ja,
ik zou niet een hele vette hap mee gaan nemen. Nee, dat koolhydraten weer wat aanvullen.
Om het weer te herstellen?
Ja.
En dan, ja, hoe lang moet je dan rust houden? Want ja, bij Henk Jan zit er dan 2 weken tussen. Maar ja, die is zo getraind en die loopt dan ook nog maar een halve.
Ja, dat is niet helemaal het goede voorbeeld. Want die loopt mij niet als wedstrijd.
Ja.
Hij kan veel sneller. Ik weet niet hoeveel sneller, maar hij kan sneller. Dus hij loopt zich niet helemaal finaal kapot, om het zo maar even te zeggen. Maar een paar dagen later kun je wel weer rustig een stukje gaan hardlopen. Het is ook wel fijn voor je lichaam om het weer wat in beweging te brengen. Ja.
Hebben we nog wat gemist, mannen? Want we zitten in de afronding van
misschien nog
deze Get Ready.
Wat extra eiwitten nemen na de marathon. 25, 30 gram extra eiwitten
voor
het slapen gaan. De kwark of in de vorm van eiwitsupplement of gewoon kwark of iets anders kan ook prima. Maar in ieder geval op de marathondag zelf, sowieso binnen een uur na de finish, neem iets van voeding in de vorm van eiwitten, koolhydraten en een uur voor het slapen gaan nog extra eiwitten. En ook de dag daarna, als je echt helemaal vermoeid bent en veel spierpijn hebt, neem wat extra eiwitten voor een spoedig herstel.
Ik heb er zin in gekregen.
Mooi.
Kan ik me nog inschrijven? Ik ga even kijken. Ja, nee, ik ga even kijken. Nou ja, ik ga nog niet meedoen aan de hele, maar...
Hey, ik zoek nog mensen voor de pacegroep, dus...
Volgend jaar zal ik beloven dat ik meeloop aan de Enschede Marathon. En dan...
Genoteerd.
Heel goed.
Zorgen wij dat je goed over de finish komt.
Ja, oké. Okay. Dan wil ik wel een privébehandeling. Geen Keniaanse massage, maar wel een massage een dag later. Nou, dank iedereen voor de invulling aan deze aflevering van Get Ready voor de Enschede Marathon. Volgende week zondag 12 april wordt de Enschede Marathon ook live uitgezonden op TVO's. En zoals eerder ook al aangekondigd, de documentaire over Verhit, over het overlijden van Jesper Nijkamp. Kortom, heel veel aandacht voor het hardlopen en voor de Enschede Marathon deze week bij RTV Oost. En mocht je meedoen, heel veel succes en tot bij de Enschede Marathon.